Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Overmatige schuldengroei.
Ja, als het overmatig is.
Ja, te veel is nooit goed.
Nee, alleen overmatig drankgebruik is prettig. Ja, natuurlijk, dat weet ik nog uit het verleden.
Wees beter voorbereid op de volgende crisis.
Ja, nou, wie dat heeft kunnen bedenken.
Ja.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Nou, Martin, we kunnen fluiten naar onze winstuitkering, hè?
Want?
De Nederlandse bank stevend af op een groot verlies, schreef jij zojuist op de site van de Telegraaf. Het eerste verlies sinds 1931. En dat betekent dat er waarschijnlijk de komende 12 jaar een streep gaat door de winstuitkering voor de Nederlandse schatkist.
Ja, ik dacht dat je de riante winstuitkeringen van Mediahuis
bedoelde. Nee, daar doe ik geen uitspraak over. Wij zitten er warmpjes bij, maar wij met z'n allen als...
Ja, opmerkelijk hè.
Maar hoeveel miljarden aan een dividend loopt onze schatkist dan daarmee mis?
Ja, 10. Is de schatting. Ja, nee, gemiddeld genomen, en ze hebben bij DNB dat even op een rij gezet, Nederlandse bank. Gemiddeld genomen krijgt de Nederlandse staat per jaar 800 miljoen aan dividend van de Nederlandse bank. Over de afgelopen meer dan 20 jaar, sinds 1999, start van de euro. Het is niet ieder jaar precies evenveel. En nu zullen ze grote verliezen gaan maken en moeten ze enorm interen op hun vermogen. Ze zijn tot en met 2027 verlieslatend. En daarna zullen ze zeker 5 à 6 jaar nodig hebben om weer nieuwe vermogen op te bouwen. En al die jaren zal er geen afdracht zijn aan de staat. En dit is allemaal het gevolg van het rentebeleid van de ECB.
Ja, maar alleen maar omdat we nu een paar maanden de rente aan het verhogen zijn, is het meteen de komende 12 jaar afgelopen.
Ja, nou ja, en hier was de Nederlandse bank zich op aan het voorbereiden. Die hebben dus ook een enorme voorziening opgebouwd. En dit is eigenlijk hetzelfde als wat bijvoorbeeld bij de Silicon Valley Bank gebeurde. Namelijk dat je aan de ene kant van de balans als inkomsten hele lage renteinkomsten hebt op beleggingen die in de tijd zijn afgesloten met hele lage rentes. En aan de andere kant van de balans steeds meer uitgaven moet doen aan depositohouders voor hogere rente. Bij Nederlandse banken, bij een centrale bank zijn het dan de banken die hun geld stallen bij de Nederlandse bank. En inmiddels is de rente van de centrale bank in een heel korte tijd verhoogd van -0,5 naar +3. En dat is een gigantisch verschil. Dus dan lopen de uitgaven aan rentes die ze moeten betalen enorm snel op. Alleen er is één groot verschil tussen de Silicon Valley Bank en de Nederlandse bank. Is dat de Nederlandse bank kan tot de eeuwigheid met negatieve eigen vermogens door blijven draaien. Dus er geen centje pijn, niets aan de hand. De Silicon Valley Bank valt om.
Dus eigenlijk hoeven we ons geen zorgen te maken.
Nee, in die zin is het ook papier en is het ook gewoon een technisch probleem. Behalve dan, en dat realiseerde zich bij de centrale bank natuurlijk ook, want de Nederlandse bank zal niet de enige zijn die hier te maken heeft. Dat is een veel breder fenomeen bij al die centrale banken. Als er heel veel centrale banken op een gegeven moment echt negatief eigen vermogen hebben, daar blijft de Nederlandse bank nu nog bij weg, maar dat zou kunnen nog wel. Dan kan dat op een gegeven moment ook de geloofwaardigheid aantasten. Als in de hele eurozone alle centrale banken enorme verliezen boeken en allemaal interen en er blijft helemaal geen eigen vermogen meer over. Ja, dan zou het kunnen zijn dat het terugslaat op de kredietwaardigheid van het land. Maar goed, dat is allemaal niet heel duidelijk of dat meteen zo is. Maar het is ook niet zo dat er bij de Nederlandse bank een soort bankrun kan ontstaan. Nee. Bij een commerciële bank wel, dat is een cruciaal verschil. Maar je merkt het dus concreet dus wel in de winstafdracht aan de Nederlandse staat. Dat is een forse aanlading voor de Nederlandse bank.
Nou ja, dat is nog niet voorbij met de renteverhoging. Althans in Amerika niet. Deze week het kwartje van de Fed gezien. Zo noemde het al hier. Een 0,25% erbij.
Ja.
Ik moest wel lachen om een tweetje van onze columnist Edin Mujadzic. Die twitterde: sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er meer mensen op de maan geweest dan dat de Fed voorzitters heeft gehad. I know, een totaal overbodig weetje. Maar toch, de wetenschap dat sinds 1945 10 mensen besluit hebben genomen die het dagelijks leven van kan miljarden beïnvloed hebben.
Dat is wel grappig. Typisch iets voor Elon.
Verder totaal overrated mensen naar de maan sturen.
Ik
mag blij zijn als je hier je door de files op tijd naar je werk weet te worstelen. Dat is pas een prestatie.
Ja, nou goed, daar komen we dan wel op terug. Aan het eind van de podcast.
Ja. Ter zake.
Ja.
Major development in the banking world. The FDIC just reported that California regulator shut down Silicon Valley Bank.
Tonight, an historic deal brokered by the Swiss government. Banking giant UBS agreeing to buy rival bank Credit Suisse for $3.2 billion.
De aandelen van ING en ABN AMRO gaan hard omlaag op de Amsterdamse beurs. En ook andere Europese banken stonden kort na opening van de beurs in de min.
Als wij maandagochtend gaan pinnen met z'n allen, dan is het bankwezen weg.
Ja, de vraag is niet of er een bankencrisis komt, maar hoe groot die wordt. Dat zei VVD-Kamerlid Ilko Heijnen deze week tijdens een commissiedebat over de onrust in de financiële sector. Nou, over die onrust hebben we het in de vorige kwestie van centen uitgebreid gehad. Ook in Politiek Den Haag is men dus bezorgd. We hebben eigenlijk onvoldoende geleerd van de vorige crisis, zei jij vorige week, Martin. Deze week gaan we nog eens wat verder inzoomen op wat nou precies de aanbevelingen zijn die na de kredietcrisis zijn gedaan. Jij hebt de 6 belangrijkste en volgens mij ook breedst gedeelde adviezen op een rijtje gezet.
Ja.
En we gaan die gewoon eens even 1 voor 1 langslopen. Waarom zou het een goed idee zijn en wat is er van terechtgekomen? Ja, het klinkt een beetje als zo'n lijstje wat je dan wel eens op internet ziet. Hè? Met deze 6 aanbevelingen voor de financiële sector wordt het nooit meer crisis. Nee. De 6e aanbeveling zal je verbazen.
Ja, precies. De 6e aanbeveling is wel de leukste. Ja, inderdaad. Ja.
Dus, nou, laten we dan maar beginnen met de eerste.
Ja.
Zorg voor diversiteit in de financiële sector.
Ja, ja.
Diversiteit, dat is anno 2023 het toverwoord en de oplossing voor alles, lijkt het.
En zelfs voor financiële crises, kan je nagaan. Ja, ja.
Waarom moet een bankenlandschap hebben? Waarom moet ook de financiële sector dan meer divers worden?
Ja, nou, even voor de eerste 4 aanbevelingen heb ik rechtstreeks uit een rapport van de WRR gehaald, een wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid, die in aanleiding van het toneelstuk van de Verleiders, die is inmiddels weer in de theater staan, met 10 jaar later. Op een hele ludieke, spottende, bijtende manier alle problemen in de banken aan de kaak hebben gesteld. Dat leidde tot een Kamerdebat en dat leidde uiteindelijk tot een advies van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. En de eerste 4 zijn van hun. Dus ik zit het niet helemaal zelf te verzinnen.
Dat is 2019.
Ja, ik zit het niet helemaal zelf te verzinnen. En hun eerste aanbeveling is zorg voor diversiteit in de financiële sector. En ik dacht van, nou, we lopen ze alle 6 weer langs en dan kunnen we even gaan vinken. En ja, hier gaat het om 2 verschillende dingen. De dominantie van de banken aan de ene kant. Of banken ook te groot zijn voor de omvang van de economie, maar ook of ze divers genoeg zijn. Dat het goed zou zijn dat je een gediversificeerd bankenlandschap hebt en niet alleen maar bijvoorbeeld grote beursgenoteerde banken waarbij CEO's vette bonussen krijgen als ze vooral voor de korte termijn gewin gaan. Maar als je nou allerlei verschillende type banken hebt, ja, dan heb je de risico's zijn ook veel meer gespreid. Ik zou hier geen groen vinkje achter durven te zetten. Al is hier best een genuanceerd antwoord op mogelijk. Als je kijkt naar de dominantie van de grote banken. Als ik de statistieken weer naga en je kijkt dat EU-breed. Dan zie je nog steeds dat de verhouding tussen de omvang van de banken en de totale economie nog behoorlijk schrikbarend is. Maar specifiek voor Nederland is er wel iets bijzonders gebeurd. Dacht, dat is wel aardig om heel even naar te kijken. Als je kijkt naar de grootste 3 banken, ING, ABN AMRO en Rabobank, dan is er echt wel iets gebeurd. Ik heb de cijfers op een rij gezet. Deze 3 banken hadden bij elkaar in 2007 een balanstotaal van 3000 miljard euro. Terwijl onze omvang van de economie toen 600 miljard euro was. Dus, dus 4,5 keer zo groot als onze totale economie. Dus op een manier voel je aan je klomp aan dat het een financiële waterhoofd is van je welste. 4,5 keer zoveel. En zoveel jaar later, 15 jaar later, 2022, was het de totale omvang van deze 3 banken niet meer bijna 3000 miljard, maar bijna 2000 miljard. Aanzienlijk kleiner, terwijl ondertussen de economie gegroeid is van 900 naar 950.
Absoluut gezien zijn ze minder groot geworden, maar ook verhoudingsgewijs.
Ja, dus deze 3 banken zijn inmiddels nu niet meer 4,5 keer zo groot als onze economie, maar ongeveer 2 keer zo groot als onze economie. Daar kan je nog je vraag tegen bij stellen, maar ING is natuurlijk onder druk van Nelly Kroes destijds in de Europese Commissie gehalveerd. Heel veel woede over geweest, omdat de Nederlandse bank, de ING, wel moest halveren. De Franse banken hoefden dat allemaal niet. ABN AMRO, nou, die hele deconfituur hebben we meegemaakt. Die is gewoon, dat is van een wereldwijde speler naar teruggelopen naar een regionale speler. En eigenlijk alleen Rabobank is gewoon doorgegaan en is groter geworden. Dus je zou kunnen zeggen, SEC Nederland is het risico puur cijfermatig kleiner. Alleen, we zien natuurlijk heel snel hoe zo'n crisis om ze heen grijpt. Het is niet sec een landelijk probleem.
Nee, maar is het dan een kwestie simpelweg van meer banken of moeten het ook andersoortige banken zijn?
Ja, dat moeten ook andersoortige banken zijn. En in die zin vind ik ook interessant dat op allerlei tal van punten, en hier ook, heb ik het gevoel dat de discussie halverwege gestrand is. Kijk, het idee is natuurlijk dat ING en ABN AMRO waren natuurlijk van ouds gewoon echt normale beursgenoteerde ondernemingen met grote mondiale ambities en inderdaad die goed betaalde CEO's met hun bonussen. Dan had je de Rabobank die toch tegenover stond als coöperatie, van ouds coöperatie. Nou, die is nog steeds een coöperatie, maar heeft steeds minder dat karakter, maar is in ieder geval niet beursgenoteerd.
En een coöperatie is inderdaad een bank die niet in handen is van aandeelhouders, maar van...
En van eigenlijk van, ja, de eigendom ligt bij de klanten, als het ware. Ja. Bedoel, simpel gesteld. Overigens is die bank sterk gecentraliseerd, omdat het idee van al die losse individuele Rabobanken die samen die coöperatie vormden, bleek ook moeilijk bestuurbaar. Dus die hebben echt een andere beweging gemaakt, maar ze zijn niet beursgenoteerd. Dus in die zin verschillen ze qua karakter erg van de ING bijvoorbeeld. En ABN AMRO was tot voor kort voor meer dan de helft van de staat. En nu sinds kort voor iets minder dan de helft van de staat. Maar dat is niet omdat we bedacht hebben, het is goed dat er een bank is die half van de staat is. Nee, dat komt omdat het proces halverwege gestaakt is. En we vergekkigheid niet zo goed weten wat we met dat ding aan moeten. En nu wordt het maar in plukjes verkocht. En dan hebben we nog als vierde, die heb ik net niet meegenomen, de Volksbank, voormalig SNS. Die is nog steeds helemaal van de staat. En ook dat is niet omdat we vinden dat de Volksbank een soort publiek karakter moet hebben. Dat zou ook nog een vorm van die diversificatie kunnen zijn. Maar ook omdat eigenlijk er nog steeds geen strategie is van wat willen we nou met ons bankenlandschap. Dus hier zou ik toch ik zie dat de dominantie in Nederland kleiner is geworden. Dat we van lieverlee iets van diversiteit hebben. Maar daar zit niet een heel bewuste keuze achter. We zijn nog steeds eigenlijk bezig te discussiëren op politiek niveau. Wat moeten we eigenlijk met onze banken precies? Nou, en als je naar totaal kijkt. Is het proces van megabanken natuurlijk verder gegaan. UBS had een balanstotaal van meer dan 1.000 miljard uit mijn hoofd. 1.100 dacht ik. Daar komt er nu Credit Suisse bovenop met 500-600 miljard. Ja, dat is een enorme bank die ineens in de top 3, top 5 van Europa zit. We hebben daar een enorme moloch gecreëerd. Waarmee je de financiële risico's eerder groter maakt dan kleiner. Dus aanbeveling 1 is op zijn best half uitgevoerd. Ja.
En is het dan inderdaad een oplossing om weer een bank in het leven te roepen die in handen is van de overheid, zoals we vroeger de Postbank hadden?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Ik vind het wel heel interessant. Ik merk, de Volksbank heeft natuurlijk een heel aantal jaren wel daarop gepreludeerd. De Volksbank probeert zich wel zo in de markt te zetten van wij zijn echt een soort publieke alternatief. Dat zou heel ver kunnen gaan. Dat zou kunnen betekenen dat zoals vroeger de Postbank je rekening gratis is. En dat is zo'n ding dat je een postbankachtige constructie zou krijgen. Nou, die principiële keuze nog niet gemaakt. Dat zou natuurlijk wel kunnen. In het WR-rapport wordt wel gesuggereerd dat echt een publiek alternatief zou moeten zijn. Dat kan of een publieke bank zijn of een publieke bankrekening bijvoorbeeld. Dat wordt, en daar is men heel hard op aan het studeren, maar ook nog niet heel erg ver. Namelijk met een digitale euro zou je digitale euro's rechtstreeks aan kunnen houden bij de centrale bank, bij de Nederlandse bank in dit geval. Maar dat roept hele nieuwe discussies op over privacy. Maar ook dat je nu ziet, de discussies zijn ook verschoven. En nu is er weer argwaan van ja, maar hallo, de les van de kredietcrisis was van moeten we alles aan de markt overlaten. Maar dan kreeg je de neiging om dat naar de overheid door te duwen. En ben ik van, hallo, maar als ik mijn bankrekening bij de overheid heb, dan kan de overheid precies zien wat ik allemaal doe. En straks gaan ze via die digitale euro mij zitten sturen. Dan mag ik vast geen vlees meer kopen van mijn digitale euro. Want dan gaat de overheid met zijn vieze groene vingertjes, gaat heel mijn consumentengedrag zitten sturen. Je ziet dus ook dat als je maar lang genoeg over deze discussie doet, dat er hele nieuwe ideeën en complotten allemaal opduikt. Dus dit is ook nog lang niet, deze kwestie is nog lang niet beslecht.
Laten we naar les 2 gaan. Tem de overmatige schuldengroei. Ja. Dat is ook een aanbeveling die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid eerder deed. Nou, dat klinkt logisch. Overmatige schuldengroei. Te veel.
Ja, als het overmatig is.
Ja, te veel is nooit goed.
Nee, alleen overmatig drankgebruik is prettig. Ja. Natuurlijk, dat weet ik nog uit het verleden.
Ja, dat weet je.
Bij tijd en
wijle. Als 0.0'er is dat allemaal, ligt dat allemaal achter jou. Schulden brengen natuurlijk ook altijd een risico met zich mee.
Zeker.
Maar wat is nou te veel schuld?
Ja, dat is wel heel moeilijk te zeggen. En je kan niet zeggen, nou, en daar worden te veel. Nou goed, je weet, in de euro en het eurogebied hebben we rondom de staatsschuld daar een soort norm van afgesproken. Nou, sinds de norm er is, 60% van het BBP, wordt er ook over die norm gediscussieerd. Dus en je ziet in Japan, waar de staatsschuld vele malen hoger is, dat ook jaren en jaren goed kan gaan. Dus dat is best wel lastig om precies te zeggen, en dan is het te veel. Maar wat je wel ziet, is dat wereldwijd en ook in Europa de schulden alleen maar toenemen van overheden, bedrijven en consumenten. En wat je ook weet, is dat schulden vaak wel een soort ja, echt een belangrijke rol spelen in financiële crises. Ja. Want ja, zodra het vertrouwen om een van de redenen, als er een trigger voor is, het vertrouwen wegvalt, dan maakt iedereen zich druk over, nou, krijg ik nog mijn geld wel terug? En dan zie je de onderlinge verwevenheid. Ja, of dat nou is met de rommelhypotheken van 2007, 2008 in Amerika, of een totaal ander iets. Het zou ook, weet ik veel, het zou de creditcardkredieten kunnen zijn, of de overmatige lening voor auto's die bijvoorbeeld in Amerika en het Verenigd Koninkrijk spelen. Het kan van alles zijn. Het kan zijn het afgelopen jaar met de rente die zo krankzinnig laag was, dat er voor veel te lage rentes natuurlijk allerlei bedrijven zijn gefinancierd die eigenlijk niet levensvatbaar zijn. Dus het kan overal zitten. Dus in zijn algemeenheid probeer de schuldengroei in te dammen. En daar zie je ook wel dat wereldwijd de schuldenpositie enorm is toegenomen. Overheden zijn ook als een gek gaan lenen. Dus dat is echt zorgelijk. En toch zie je ook wel iets gebeuren. Het zijn geen populaire onderwerpen, maar in Nederland is de hypotheekrenteaftrek natuurlijk aangepakt. Zeker bij de Telegraaf is dat niet iets waar meteen de handen voor op elkaar gaan. Mm-hmm. Maar vanuit dit optiek is dat begrijpelijk dat die beweging is ingezet. Om te voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden steken en de overheid via belastingaftrek mensen alleen maar stimuleren en aanjagen om nog meer schuld te maken. En ook rondom dus de aftrek voor bedrijven is er wel het nodige veranderd. Dat is ook een van de concrete lessen geweest. Dat is altijd zo dat het voor een bedrijf aantrekkelijker was, fiscaal gezien, om vreemd vermogen aan te trekken dan om eigen vermogen aan te trekken. Want de dividend die ze betaalden over eigen vermogen was niet aftrekbaar. Maar de rente die ze moesten betalen over vreemd vermogen, dus kredieten, leningen, die was wel aftrekbaar. En die aftrekpost is in de loop van een aantal jaren flink ingeperkt. Van volledige aftrek naar eerst 30%, recent naar 20%. Reden voor werkgeversclub VNO om af en toe te roepen dat ze de pinautomaat van Den Haag zijn. En ik begrijp dat ook, dat het zo voelt. Ja. Maar dat is de achtergrond van dat soort, even los van dat er af en toe gewoon geld geharkt moet worden en de begroting gewoon op orde moet worden gebracht, is toch, kijk naar aftrekposten, dat je als overheid in ieder geval niet allemaal schulden zit te stimuleren. Maar ja, dat gebeurt in een periode dat notabene de centrale bank ons allemaal de schuld heeft ingejaagd. Ja. Dus dat is ook wel heel, heel erg dubbel.
Dus ik vond het wel overzichtelijk, zo'n groen of rood vinkje. Wat kunnen wij achter deze aanbeveling zetten?
Nou, je ziet dus dat een aantal aftrekposten dus wel zijn ingeperkt. Dus dat is een klein groen vinkje. Maar het totale beeld is dat we nog steeds onszelf diep in de schuld hebben gestoken. Ja. Met elkaar wereldwijd. Mm-hmm. En dat je niet kan zeggen dat dit nu echt is opgelost.
Nee,
dit
maar
is
eigenlijk wij burgers worden wel beperkt in de hoeveelheid schulden.
En de overheid niet. Ja, als we zo wel neerzetten. En de overheid niet. Ja, precies. Ja, het is altijd weer. Ja, nee, zeker. En het is niet per se allemaal in Nederland. Het is ook gewoon van. Italië is natuurlijk een voorbeeld. Dus in die zin, als je het heel breed kijkt, is het dus voor een klein deel wel gelukt. Maar grotendeels dus niet. Dus reden voor voldoende zorg.
Aanbeveling 3. Wees beter voorbereid op de volgende crisis.
Ja, nou, dat heeft kunnen bedenken.
kunnen ook wel bij de WRR gaan werken.
Ja, zeker.
Nee, gewaarschuwd mens telt voor 2. Nou, gewaarschuwd zijn we door de kredietcrisis. Ja. De WRR schrijft erover in zijn aanbeveling. Het is belangrijk om van tevoren nagedacht te hebben over de voor- en nadelen van verschillende mogelijk onconventionele beleidsopties.
Ja.
Is dat dan niet gebeurd bij de dames en heren beleidsmakers?
Nou, dat ik heb hier toch sterk het idee van niet. Ik bedoel, wat een beetje de totale afdronk is dat we op onderdelen wel dingen hebben aangescherpt. Er is niet niks gebeurd. Maar eigenlijk het systeem als zodanig, hoe het functioneert, is niet wezenlijk veranderd.
Nee, ik lees dit ook alsof de aanbeveling is van, nou, zorg dat je nou een soort reddingsplan klaar krijgt. Ja. Of misschien wel 10 reddingsplannen, afgestemd op 10 verschillende scenario's. En die kan je desgewenst op het juiste moment
en dat is natuurlijk, dat is in die zin wel gebeurd. Dan moet ik een beetje op vertrouwen dat dat ook zo is. Je ziet natuurlijk wel nu de afgelopen 2 weken dat er vrij snel bij omvallende banken in actie gekomen wordt. Dus we hoeven het wiel niet meer opnieuw uit te vinden. Dus in die zin is daar natuurlijk wel iets veranderd. In aanloop zijn natuurlijk de kapitaaleisen flink verhoogd. Maar er is ook al die jaren nog een discussie door academici. Ja, dat die kapitaaleisen zijn wel verhoogd, maar eigenlijk lang niet genoeg. En nu is het zo, er is een eis dat op de balans moet 3% moet eigen vermogen zijn. Dus ik bedoel, tegenover elke 3 euro die een bank in kas heeft om heel erg plat te slaan, mogen ze 33,3 euro uitlenen. Nou, dat was 2 op 50 en dat is dan nu 3 om 33 geworden. En Nederland heeft heel even naar geopteerd om alleen in Nederland die eis naar 4% te trekken. En dan is 4 op 25. Maar hij heeft er toch weer van afgezien. In de praktijk hebben de Nederlandse banken wel een hogere buffer. Er zijn dus wel kapitaaleisen gesteld die hoger zijn dan daarvoor. Het is zeer de vraag of het voldoende is. Want een Amerikaanse studie, heel recent, is gemaakt echt in die week dat het helemaal misging in Amerika. En daar bleek ook uit, als de verliezen op al die staatsobligaties moet worden aangesproken. Vergelijkbaar zoals met die paar omvallende banken is gebeurd. En dat moet ook bij die hele grote banken. Dan wordt in één klap al dat vermogen helemaal weggevaagd. Dan gaat het gewoon echt knijterhard. En dan kan je je afvragen of de les wel echt geleerd is. Wat wel klaar ligt, als het goed is, zijn de plannen om wat te doen bij het afhandelen van omvallende banken.
Nou ja, dat zagen we natuurlijk recent in Amerika bij onder andere de Silicon Valley Bank, dat er meteen actie werd ondernomen. Ja. Nou, we hadden in de krant, er was ook een verhaal van jou, Jeroen Dijsselbloem, die eigenlijk zei van, nou, misschien is hier wel een beetje te snel en te kordaat opgetreden, want sommige banken moet je ook gewoon laten omvallen.
Ja, kijk, en in die zin is het ook interessant, want in beide gevallen, zowel in Amerika als in Zwitserland, is het uiteindelijk anders gegaan dan we hadden bedacht met elkaar na afloop. Want het idee was, en dat was misschien ook wel een illusie, dat er een bepaalde volgorde was waarin dat zou gebeuren. Dat je een bank moest kunnen laten omvallen, niet per definitie zou moeten redden. En dan heb je een volgorde van wie dan aangeslagen wordt voor het verlies. Je begint er eerst mee om alle aandeelhouders kal te stellen, zeg maar. Mm-hmm. Die hebben het grootste verlies of het hele verlies. Dan de obligatiehouders, dan de grote spaarders. Ja, en misschien helemaal aan het eind dan nog de belastingbetaler. Maar de bedoeling is, de belastingbetaler blijft in principe buiten schot. En je kan inderdaad voor kiezen om een bank, als het geen systeemrisico heeft, gewoon om te laten vallen. En als het wel een systeemrisico heeft, zoals het impact zou hebben op het hele financiële stelsel, zoals Credit Suisse, ja, dan moet je het gaan redden. Maar dan nog is het de bedoeling dat deze verschillende kapitaalverschaffers als eerste gaan betalen. In Amerika valt op dat er gekozen is om niet alleen de kleine spaarder, maar alle spaarders te compenseren. Dus we daar onderschat. Wat het zou betekenen als je dat niet doet. Want heel specifiek bij de Silicon Valley Bank. Dat was een heel specifiek soort bank waar hele grote depositors werden aangehouden. Als ze niet die grote partijen hadden gecompenseerd, waren ze bang dat er een bankrun zou komen everywhere. Mm-hmm. Dus dat is dan zie je al, op papier had het heel goed bedacht, maar in de praktijk werkt het heel anders. Credit Suisse is iets anders gebeurd. Twee dingen zijn er anders gebeurd. Daar hebben de aandeelhouders flinke pijn moeten pakken, want ze hebben lang niet de waarde gekregen die Credit Suisse op de markt nog waard was.
Hamers heeft het eigenlijk voor een habbekrats.
Ze hebben voor een habbekrats gekregen, dus onderhandeld over die prijs, maar de aandeelhouders zijn niet alles kwijtgeraakt. Maar wie wel alles zijn kwijtgeraakt, zijn hele specifieke partij obligatiehouders, die wisten dat ze grote risico's lopen. Dat is een type obligatie. Dat is wel een les geweest van de vorige crisis. Dus in die zin is het half wel geleerd, half niet geleerd. Dat zijn een soort obligaties die kunnen omgezet worden in een soort aandeel op het moment dat het foute boel is. Dus een obligatiehouder krijgt in principe aan het eind van de rit een soort lening in. Dan krijg je gewoon je geld weer terug. Ja, behalve als er een crisissituatie is, deze, heb je extra hoog risico, krijg je extra vergoeding voor. Dan wordt het alsnog een soort aandeel. Maar deze mensen zijn 100% van hun geld kwijtgeraakt. Daar sloeg Jeroen Dijsselbloem onder andere op aan. Hij had zoiets, maar dat trappetje was toch anders. We gingen toch eerst met de aandeelhouders beginnen. Dus je hebt het meeste risico dan obligaties. Zo. En wat in Zwitserland ook is gedaan, is uiteindelijk de staat er toch gerand voor 9 miljard Zwitserse frank. Nou, dat is om en bij 9 miljard euro. Dus de eerste paar miljard verliezen die er gaan komen uit Credit Suisse zijn voor rekening van UBS. Maar vanaf een bepaald moment gaat het tellen lopen voor de Zwitserse staat, de belastingbetaler. En dan gaat er dus toch belastinggeld weer hierheen. Dus in die zin is het wel opvallend. De plannen kunnen klaar liggen. Ik heb ook Klaas Knotsmiddag gesproken. Ik heb gezegd, liggen de plannen klaar voor alle grote Nederlandse banken? Ja, die liggen klaar, bezweert hij. Die liggen al jaren klaar. Ieder jaar worden ze opnieuw bekeken. Kunt u garanderen dat de belastingbetaler niet gaat meebetalen als er een bank omvalt? Nee, dat kan ik niet garanderen. Nou, tot zover.
En we hebben nu ook geleerd inderdaad dat de plannen als uit de kast worden getrokken, dus misschien ook veranderen gaandeweg.
Ja, dit is overigens ook destijds allemaal discussie geweest van, dit ziet er op papier prachtig uit, maar dit werkt vooral als je een geïsoleerd geval hebt. Er valt gewoon ergens in een uithoek van de wereld valt er een bank om en verder is er nergens paniek. Ja, dan kan je rustig zeggen van alle mensen die met risico hun kapitaal hebben ingebracht, die zijn het gewoon kwijt. Jammer de bammer. En verder laat het gewoon klappen en gaat over tot de orde van de dag. Maar je ziet dat zelfs de kleinste banken in Amerika al meteen een enorme fallout hebben. Zelfs buiten Amerika. Dus dit is echt. Dit blijkt veel ingewikkelder dan op papier is verzonnen.
Wees beter voorbereid op de volgende crisis. Een groen vinkje of een rood kruisje.
Ja, kijk, ze handelen wel snel. Maar het pakt niet uit zoals we dat zouden hopen. En ik denk, we hopen nu dat de bankencrisis hiermee bezworen is. Dat dit even een spannende blip was. En dat was het dan weer. Dat weten we helemaal niet zeker. En in dat geval, als het een bredere fallout krijgt, dan ben ik bang dat er toch weer paniek ontstaat. Een oeverloze discussie of er wel of niet belastinggeld naartoe mag.
We gaan naar de laatste les van de WRR, ja. Of de laatste aanbeveling. Veranker de publieke dimensie van banken in de interne organisatie.
Ja, daar hebben we het al heel even over gehad. Ja, ja, dat is zeker. Ja. Dat hebben we in die zin al even over gehad. Van, er moet een publiek alternatief zijn. Dus daar schurk ik het een beetje tegenaan. Maar hier wordt nadrukkelijk gesteld. Banken hebben in eerste instantie een maatschappelijke rol. Dat is ook het ingewikkelde met die banken. Het zijn commerciële partijen. Want die zijn belangrijk voor de economie. En voor de maatschappij. Voor het reilen en zeilen van de hele financiële huishouding. En dat is ook vaak de reden om ze toch op te vangen als ze omvallen. Dus dan hebben ze natuurlijk de winsten zijn altijd privaat en de verliezen zijn aan het publiek. Dat is een beetje de tegenstelling. Maar dan is het ook wel fijn als ze zo'n maatschappelijke rol hebben, dat ze zich niet alleen druk maken over de bonus voor die CEO. Dat die CEO daarmee bezig is, daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Als die eenmaal in het systeem zit, dan ziet hij ook de miljoenen voor zijn ogen. Maar uiteindelijk moet hij zich wel realiseren, je hebt een maatschappelijke taak. Je hebt een maatschappelijke rol in het financieren van het MKB.
En wat betekent dat ik dan 2 keer per jaar word uitgenodigd door mijn bank om gezellig mee te praten over het beleid?
Nou ja, dat is een van de ideeën. Een maatschappelijk adviesraad. Ja, ik was hem niet meteen heel erg onder indruk dat dit een voorstel is. Nou goed, dat is dan, papier is dat allemaal geregeld bij de verschillende banken. Dat zou een beetje vergelijkbaar moeten zijn met een cliëntenraad bij allerlei zorginstellingen. Nou, ik denk niet dat dit het belangrijkste is. Het is wel van belang dat banken zich realiseren. Want we zijn er in eerste instantie voor de maatschappij. En overigens hoor, ja, je ziet het nu dat de banken dat heel erg nu invullen in de hele duurzaamheidsmantra.
Ja.
Wat vooral ook een commerciële mogelijkheid voor de banken is. De eerste jaren na de crisis zag je dat die banken allemaal heel deemoedig deden en heel erg hiermee bezig waren. Van, ja, we zijn er voor de klanten, voor de maatschappij, voor de samenleving. Dat realiseren ons dat. Ja, je hebt toch nu sterk het gevoel dat het weer back to business is. Er is wel een bankiers-eet gekomen, waarmee ook terugrecht is opgezet. Er is een code banken waar allerlei mooie woorden in worden gedaan, worden gesproken.
Dan beloof je eigenlijk als bankier het integer te zijn.
Ja, het integer te zijn. Ja, blijkbaar vonden we het nodig dat de bankier het echt moest sferen. Anders geloofde ik niet dat echt zou gebeuren. Dus dat zegt ook al wel iets.
Je zweert dat dan op je pinpas.
Dit blijft wel een ingewikkeld. Ja,
maar jij
het
zegt
blijft
dat
een
is eigenlijk
ding.
Die hele maatschappelijke rol, die pakken ze nu vooral op het gebied van duurzaamheid.
Ja, daar zie je natuurlijk met name. En dat is ook verder prima op zichzelf. Ik bedoel, die duurzaamheidsbeweging, die omslag
moet
gefinancierd worden.
Behalve dat ik er misschien niks
voor koop. Nee, ik bedoel, maar het is natuurlijk de vraag of je daar je hele imago op kan bouwen. We hebben natuurlijk heel veel discussie ook gehad een aantal jaar geleden over of de banken wel voldoende deden voor het financieren van de midden- en kleinbedrijven. En die banken zeiden, ja, maar we zouden wel willen, maar ja, we kunnen niet. We moeten natuurlijk hoge buffers aanhouden. We mogen geen risico meer lopen. Dus het is een hele strijd en die strijd is een beetje onbeslist gebleven. In coronatijd was het ook wel ingewikkeld. Ik denk dat heel veel MKB'ers meer aan de overheid hebben gehad met de coronasteun dan aan hun eigen banken. Dus banken worstelen daar ook ontzettend mee. Dus ik heb hier echt de neiging om dat te zeggen dat het niet heel erg uit de verf gekomen is. Het is heel veel papier. Maar ook hier opnieuw. Ja, is er nou werkelijk in het systeem iets veranderd? Heb je nou het gevoel dat er nou een ander soort club staat? Ja, ik heb dat gevoel toch helemaal niet. En misschien dat je in Nederland nog kan denken van omdat banken wat kleiner zijn, dat het minder bedreigend overkomt. Maar als je gewoon Europa breed kijkt, of als je kijkt naar de rol van de Rabobank en de hele financiering van de landbouw, die nu dik in de shit zit met die stikstofproblematiek, maar wel enorme investeringen hebben gedaan, heb je niet echt het gevoel dat de Rabobank nou geholpen heeft om deze landbouwsector naar de volgende eeuw te loodsen. Dus ik denk dat voor heel veel boeren de financiering met de Rabobank nog een lode last zal blijken te zijn in de komende tijd.
Ik noteer gewoon een bloedrood kruisje
achter
deze. Ja,
dat zou ik doen, ja. Ja. En heb ik zelf nog 2 verzonnen.
Nou, daar laten we dan maar met de eerste beginnen. Het installeren van de Europese Bankenunie. Ja. Ja, de invoering van de Europese Bankenunie in 2012 werd door Brussel gezien als het Europese antwoord op de kredietcrisis.
Ja.
Dit was de belangrijkste stap die de EU heeft gezet om een nieuwe bankencrisis te voorkomen, luidde het. Wat is dat nou precies, die Europese Bankenunie? En waarom wordt dat als zo'n probaat middel gezien tegen een nieuwe crisis?
Ja, nou, dit is vrij instrumenteel. Dus misschien zou de WRR denken van ja, maar dit bedoelden wij ook een beetje met al die mooie woorden van daarvoor. Maar ik dacht, het ligt hem toch apart uit. Dat geldt ook voor de volgende aanbeveling die ook denk ik tot de verbeelding spreekt. De Europese Bankenunie moest een soort antwoord zijn op de manier waarop het toezicht en het ingrijpen bij banken totaal versnipperd was. En en in die zin kan je zeggen, nou, als er ergens een groenst vinkje is aan het achter te zetten, is het hier. Maar ook hier is het half af. De Europese BankenUnie, er is in ieder geval Europees toezicht nu. Dat is al echt al een enorme pre. Dus op de grootste 50 systeembanken in Europa is het toezicht gecentraliseerd.
Ja, en dat betekent dat als het in Italië dreigt mis te gaan, dat er dan in Brussel een alarm afgaat.
Ja, in Frankfurt. Ja, ja. En er is de European Banking Authority, de bankautoriteit, die doet van die stresstest. Dus dat is allemaal ge-Europeaniseerd. Dus dat is op zich heel erg goed. Dus het toezicht is in ieder geval al vermoedelijk beter. Maar in ieder geval, het is centraal georganiseerd. En daar zijn alle lokale centrale banken, toezichthouders dus bij betrokken. Dus dat is echt een grote pre. Dus je wil op een manier het toezicht meer Europees maken. En de gedachte was dan ook dat je alle risico's meer Europees maakt. Nou, daar begint het al te wringen.
Ja, maar dat betekent dat wij mede moeten opdraaien
exact.
Voor de...
Dat dacht ik al dat je dat ging zeggen.
Ik ben blij dat je niet teleurstelt,
ja, nee, daar gaan we al. En dat op papier klinkt dat logisch. Maar voelen wij ook ons mede verantwoordelijk voor de zooi die andere landen ervan maken?
Ja, dat zag je natuurlijk destijds bij Griekenland. Dat ja. niet iedereen zich even verantwoordelijk voelde hier voor de Griekse problemen.
Nee, en dat is natuurlijk wel heel lastig. Want tegelijkertijd realiseren we ons wel dat dat het bankensysteem in Europa een risico vormt voor heel Europa. Dus we hebben in die zin hebben we natuurlijk al dat hele risico. Dus ik denk, en daar is het ook wel... In die zin is het in ieder geval organisatorisch wel veel beter aangepakt. Ik denk dat er veel meer Europees wordt gekeken. Dat de toezichthouders ook veel meer gezamenlijk op zullen trekken. Onder leiding van de ECB. Als er iets misgaat. Moet dan weer een beetje blijken. Bijvoorbeeld Deutsche Bank. Echt al jarenlang een vrij zwakke bank. Stel dat mis zou gaan. Ja, zou dan de Duitse toezichter toestaan dat alle andere landen zich er ook mee gaan bemoeien? Dat moet in de praktijk nog een beetje blijken. Hè? Of we dan niet ook, net als in coronacrisis, ons meteen weer terug gaan trekken binnen de landsgrenzen. Dus het moet ook nog getest worden, dat systeem. Maar in ieder geval op papier ziet het er gunstig uit. Maar Jeroen Dijsselbloem zei deze week ook in de krant. Ik was daar en daar mee bezig. Toen ik vertrok is er niks meer mee gebeurd. Heel bescheiden zei hij dat. Ik heb het nog geprobeerd, maar na mij niemand meer.
Ja, maar hij was destijds voorzitter van de Eurogroep.
Ja, ik denk dat hij een beetje gelijk had. Maar wat hij wilde doen is echt een uitruil maken. Tussen aan de ene kant moest er een Europees depositogarantiestelsel komen. Dat betekent ook, nu zijn we via de Nederlandse toezicht en de Nederlandse banken betalen daarvoor. Garandeert tot een ton spaargeld. Dat is in principe Europees afgesproken, maar dat is gewoon Nederlands gefinancierd. De Nederlandse banken betalen dat. Hè. Als er een collega of een concurrent omvalt en al die spaartegoeden moeten worden gegarandeerd, dan moet de rest van de bankensector daarvoor opdraaien. Ja, als je alle risico's en toezicht Europees wil maken, zou je dat ook Europees moeten regelen. Dus het zou logisch zijn. Dat kwam niet van de grond en er stond tegenover. Was het de bedoeling om te zorgen dat er, en dat is denk ik wat mij betreft het allerbelangrijkste, dat er een knip zou komen tussen een land en zijn eigen banken. En die knip is er in Nederland eigenlijk wel, want Nederlandse banken hebben nauwelijks directe blootstelling aan de Nederlandse overheid. Nederlandse banken hebben bijna geen Nederlandse staatslening op balans bijvoorbeeld. Maar de Italiaanse banken hebben heel veel Italiaanse staatslening op balans.
Vorige week inderdaad heb je dan nog uitgebreid uitgelegd dat daar heel anders zit.
Precies, nou, ik kan me nog goed herinneren, in 2012 speelde met name, toen kwamen we nog even Spanje ook in de problemen. En dat was eigenlijk een beetje de start in mijn herinnering van de BankenUnie. Want eerst hadden we natuurlijk de omvallende banken, kan ik me herinneren. Ik zat in die periode in Brussel, Lehman. En toen op een gegeven moment allemaal dikke shit ook in Nederland en de rest van Europa. Toen kwam de eurocrisis en op een gegeven moment in 2012 kwam dat weer bij elkaar. Dus zo heb ik het een beetje zelf ervaren. Dat je op een gegeven moment merkt, oh ja, maar zo'n land als Spanje kwam ook in de problemen. Omdat zowel de staat financiële problemen had als de banken. En dat was aan elkaar gekoppeld. En dat probleem is nooit opgelost. En Dijsselbloem legde uit van, ik had graag een deal willen maken waarbij er en een Europese garantie zou komen met die deposito's.
Ja.
Dat vond Duitsland heel spannend. En ik denk Nederland ook. Maar dan zouden aan de andere kant de Italianen moeten toegeven. Dat we op een gegeven moment ook ergens een max stellen aan hoeveel staatsleningen je van je eigen land op de balans mag hebben staan. Nou, dat vonden de Italianen heel spannend. Dus dat is daar niet gebeurd. Maar ik denk dat op papier, ik zei dit was het groenste vinkje. Ik denk dat als het foute boel is, dat in ieder geval de organisaties klaar hebben staan om redelijk Europees in te grijpen.
Gaan we naar de laatste en de meest verrassende aanbeveling. Nummer 6. Geen belastinggeld meer gebruiken voor de redding van banken.
Ja.
Nou ja, je zei net eigenlijk al dat deze keer afgelopen weken ook weer niet helemaal gelukt is.
Nee.
Om de banken te redden van de ondergang tijdens de kredietcrisis heeft de Nederlandse staat destijds 32 miljard euro uitgetrokken. Nou, tegenwoordig worden dat soort bedragen bijna achterloos in een stikstoffonds gestopt. Maar het blijft een hele hoop geld. Een hele hoop belastinggeld. 32 miljard euro.
Ja.
Is dat geld dan allemaal verdampt?
Nee, dat niet. En Nee, en ik realiseer me ook dat we hiervoor ook al even hebben gehad. Dus in die zin zie je ook hoe het allemaal bij elkaar komt. Maar ik denk wel even goed om nog even die historie ook te schetsen. Waardoor ook hier speelde Dijsselbloem trouwens een rol in. We hebben toen die reddingen gehad van verschillende landen en van banken. Wouter Bos ging ABN AMRO redden. En dan hadden we de goedkoopste, de gezondste delen hadden we gekocht, zei hij nog een vol bravoure richting de Belgen. Nou goed, daar kon je later heel erg over twisten. Het heeft allemaal bakken met geld gekost. En het chagrijn nam gaandeweg steeds meer toe. Want de maatschappij begreep misschien wel dat het de ellende groot zou zijn als je een bank zou laten klappen.
Ja, ik kan me dat nog wel herinneren. Ik vond dat natuurlijk als van een afstand. Jij zat er middenin, journalistiek, maar ik was van een afstand. Maar ja, de urgentie was voor mij als burger wel heel duidelijk toen.
Ja, dat wel. En gaandeweg, dat de urgentie weg ebte omdat het geregeld was, groeide het chagrijn over hoeveel geld heeft het ons uiteindelijk gekost.
Ja.
En had dat niet anders gekund. En dat heeft ook mee te maken dat die plannen toen dus niet klaar lagen. Ook wettelijk was het ingewikkeld. Dijsselbloem was de opvolger van Wouter Bos. En heeft, zat Jan Kees de Jager zat er nog tussen. Maar Dijsselbloem heeft toen de nationalisatie van NS gedaan. Aandeelhouders moesten daar bloeden. Dat heeft tot tal van rechtszaken geleid. Dus SNS is op een heel andere manier gered dan ABN AMRO. Dat is een soort testcase geweest in Nederland. Voor iets wat Dijsselbloem toen vervolgens in de eurozone met Cyprus heeft gedaan. Ik was er zelf destijds ook heel kritisch op, kan me herinneren. Want hij zei toen in de Financial Times, de aanpak van Cyprus, waarbij ook de grote spaarders moesten bloeden. Dus je had gegarandeerd tot een ton en daarboven, jammer dan.
Mm-hmm.
Dat was echt ongekend, dat ook grote rekeninghouders geld kwijt waren. Dat was dan een nieuwe template voor hoe we het voortaan moesten doen met reddingen van banken en van landen. Nou, goed, ik kan me herinneren dat ik er zelf ook heel kritisch over was, omdat vooral de timing waarop hij dat zei. Want het was allemaal net een beetje rustig. En dan ging hij weer olie op het vuur gooien. Maar goed, hij is voet bij stuk blijven houden van dit is wel de aanpak. En ik denk dat hij inhoudelijk daar ook wel gelijk in heeft. Want maatschappelijk was het op een gegeven moment niet meer acceptabel om steeds meer naar die belastingbetaler te kijken. En, maar goed, we hebben het net ook al even over gehad. Van, de vraag is of het uiteindelijk, als het dikke crisis is het dan nog wel te doen? En Cyprus was in die zin is goed afgelopen. Maar het was ook een makkelijker experiment, omdat het gewoon een klein pokkelandje is.
Ja.
En er was ook heel weinig medelijden mee. Bedoel, het ging heel veel over Russisch geld gestald in Cyprus. Maar ook over Cypriotisch pensioengeld, wat bij die banken was gestald. Maar we dachten, de rest van Europa, ze lossen dan maar op in Cyprus. Ja. De vraag is of ditzelfde geldt als de grootste bank van Italië omvalt. Waar allemaal zielige Italianen hun pensioen hebben staan. Nou, ik moet dat maar zien.
Nee, ik ben natuurlijk ook helemaal voor, dat zegt je gevoel dan ook, geen belastinggeld ernaartoe. Maar daarom begon ik wel even over die 32 miljard. Want laatst hadden we ook nog dat verhaal ook in de krant. Dat de staat natuurlijk nog mede aandeelhouder is van ABN. En flink aan het cashen was dankzij die aandeleninkoop.
Ja.
Dus
ja.
We uiteindelijk verdienen we het geld misschien wel weer terug.
Nee, zeker. Dus dat is uiteindelijk de eindstand zal nog moeten worden opgemaakt. Dus dat is in die zin, is het ook een rekensom die steeds in beweging is gebleven. En op een gegeven moment pas als ABN AMRO, ABN AMRO heeft ook wel dividend uitbetaald aan de staat. En ze hebben nu inkoop eigen aandelen gedaan, heeft de staat ook van geprofiteerd. Soms is dat lijnrecht in tegen de aanbeveling van de Nederlandse bank. Omdat die vindt dat de banken beter dat geld in kas kunnen houden als een soort buffer. Maar daar trekt de Nederlandse staat zich dan helemaal geen zak van aan.
Met de ene hand het opgeven, precies, het vingertje, met de andere hand
en dan gewoon incasseren met die geit. Nou, nu beginnen ze weer een plukje aandelen te verkopen. En het moet dan helemaal aan het eind blijken of er daadwerkelijk ook echt verliezen zijn geleden. Maar al die jaren heeft de Nederlandse staat dat ook wel uitgegeven. Heeft daar garant voor gestaan.
Ja.
Maar dat is inderdaad, je hebt natuurlijk in die zin wel gelijk. Je weet helemaal niet nog wat de eindstand zou zijn. En het is ook wel eens gesuggereerd hoor, door die ministers die hier verantwoordelijk voor waren. Van misschien zal aan het eind blijken dat het allemaal reus is meegevallen. Maar in de tussentijd heb je het wel aan de samenleving moeten verkopen. Dat je gewoon zoveel tientallen miljarden hierin hebt moeten steken.
Maar goed, je zei net Klaas Knot die zegt de belastingbetaler moet daar in de toekomst niet meer voor opdraaien. Maar hij kan dus ook niet garanderen dat dat niet gebeurt.
Nee, want hij zegt ook van weet je, soms dan bij een faillissement van een bank is het zo'n chaos. En dan zul je op een gegeven moment ook moeten handelen naar bevind van zaken. En dan hebben we die reddingsplannen klaar liggen. En het trappetje is bekend. Wie als eerste aan de lat staat en wie dus als laatste. Dat is dan belastingbetaler als laatste. Maar je kunt het nooit helemaal zeker weten. De centrale bank komen te hulp. Dat zijn vaak met liquiditeitsinjecties of iets dergelijks. En op een gegeven moment staat de overheid. Kan eventueel ook nog aan zet zijn. Maar het hele idee van geen belastinggeld meer gebruiken voor een redding is volgens mij altijd een beetje een illusie geweest. Een soort mantra wat natuurlijk politiek gezien wel logisch was. Dat is de enige manier om nog te kunnen verkopen dat je dit hele systeem zo in stand houdt. Maar ik denk aan het eind van de rit is het A niet te garanderen. Maar ik denk dat als het echt dikke crisis is, dan kan je niet anders dan weer hard in te grijpen. Desnoods met overheidsgeld. Maar alleen met dit verschil is dat je dan niet zoals destijds ABN AMRO gaat kopen. Maar dat je gewoon, ik bedoel, je kan nog gewoon, weet je, dan krijg je dingen als onteigenen. Dat je het echt gewoon nationaliseert en onteigent. En dat betekent dus dat heel veel partijen gewoon echt hun geld kwijt zijn. En dan is misschien nog een laatste pluk belastinggeld nodig.
Ja, maar goed, we zien wel weer deze week hoe snel het toch weer paniek is en wordt.
Ja, dus dat is natuurlijk, in die zin is het fascinerend. En dat zet natuurlijk ook wel weer al die lessen op scherp. Om nu met deze ogen naar die lessen te kijken. En dat zei ik vorige keer ook een enorme aha-erlevenis. Oh ja, al die oude discussies komen weer boven. En ook alle nuances en tegensprekingen van al die lessen die er waren. Van de illusie van dat de belastingbetaler nooit meer aangesproken gaat worden. Dat is gewoon, dat kan je op geen enkele manier kan je dat beloven. En dat werkt alleen maar bij een geïsoleerd geval. Maar het is bijna nooit een geïsoleerd geval.
Een rood kruisje dus maar.
Ja, zou ik maar doen. Ja. Bedankt voor wel.
Ja, de rondvraag. De rubriek waarin nog even ter tafel kan komen. Wat nog niet ter tafel is gekomen, mag over iets totaal anders gaan. Nou ja, ik ga de komende 3 weken heb ik vrij.
Ja, goed zeg.
Geen zorgen, kwestie van centen gaat gewoon door.
Ja.
Zeker nadat ik eerder al een week over heb geslagen omdat ik ziek was.
Ja, nee, ik ben nog even bezig met een andere invulling, maar je wordt waardig vervangen. Ja. De mooie 3 afleveringen.
Nee, ik ga lekker 3 weken niks werken. Ik moet je wel teleurstellen, in tegenstelling tot sommige oud-collega's ga ik niet 3 weken in een plaggenhut met de huskies in Groenland naar het Noorderlicht zitten te kijken. Ik blijf gewoon in Nederland. Nee, ik heb wel. Ik probeer ook nog een beetje te lezen. En ik heb nog een boek in huis gehaald. Money Man van een Financial Times journalist over het Wirecard schandaal. Ik heb dat eigenlijk, wij hebben er ook veel over geschreven, maar ik heb het eigenlijk al een beetje langs me heen laten gaan. Maar ik zag positieve recensies voorbij komen. Ja. Ik hou wel van die beetje financiële true crime. En het werd ook ergens omschreven, dit boek, als A Cross Between the Enron Scandal en Rosemary's Baby.
Oh ja, ja. Nou,
ja. Dat vond ik toch wel een prikkelende.
Ja, zeker. Ik heb het niet gelezen. En ja, ik wilde nog even hebben over het boek wat ik aan het lezen ben. Want dat is totaal iets anders. Je begon over de man op de maan. En toen denk ik, nou, daar komen we op terug. Ik zit sinds kort helemaal in de kosmologie.
Oh.
Dus ik ben een boek aan het lezen van Thomas Hertog. Dat is een Vlaamse.
Wat krijg je ervan als je geen alcohol meer drinkt?
Dus Thomas Hertog is een Vlaamse hoogleraar die 20 jaar lang met Stephen Hawking heeft samengewerkt. Oh, dus die man op Oxford, op Cambridge, nou, die een aantal jaar geleden is overleden. Mm-hmm. Die met die stemcomputer altijd moest spreken. Ik zie hem een beetje als de Einstein van onze tijd. En die heeft dus een Vlaamse secondant gehad. Secondant, ik denk dat ik een beetje te kort doe. En hij heeft een boek geschreven, Het Ontstaan van de Tijd. Ik begrijp het soms maar half. Maar ik vind het zo fascinerend over de oerknal en zwarte gaten en gekromde ruimtetijd. En ik vind het super fascinerend. Het is totaal anders dan waar ik voor mijn werk mee bezig ben.
Nou ja, als macro-econoom kijk je toch ook naar het grote plaatje.
Zeker, maar dit plaatje is echt wel heel erg groot. Dus ik vind het super interessant. En hij probeert ook, dat heeft hij dan de laatste jaren met Stephen Hawking ontwikkeld, een andere manier, ik kan dat niet reproduceren hier, een andere manier van kijken naar deze problematiek. Die heel veel vragen ook oproept. Dat vind ik interessant. Niet alleen over dit technische aspect van hoe zit het nou letterlijk precies, maar ook wat is dan onze plek in dit heelal en wat is tijd en wat was er voor het begin en dat soort dingen. Ja, dat vind ik super interessant. Al begrijp ik maar de helft. Ik zit echt te smullen als ik iedere avond even een stukje lees.
Dus, klinkt goed inderdaad. Ja. Nou, over 3 weken gaan we elkaar een boekpresentatie geven.
Ja, dan. Is goed.
Ik dank jou hartelijk en volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan.
Tot volgende week.